wil kort een aantal gedachten delen over bidden. Gisteren waren wij in Arnhem. Dat was in de gemeente waar Mirjam is groot geworden. Hadden ze een themadag over Johannes. Johannes 16 hebben we het over gehad. Dat was heel mooi. Zo'n conferentiedag. En onder andere het thema bidden kwam voorbij. En toen had ik voor mezelf een paar dingen opgeschreven. Dus daar wil ik een aantal teksten over lezen met jullie, over nadenken. En wellicht kan straks ook iemand er nog wat op aanvullen. Zou mooi zijn. Als we het hebben over bidden, dan lazen we op een gegeven moment in Johannes 16 dat de Heer Jezus zegt dat we mogen bidden in zijn naam. En als dat wij hem zullen vragen, dat hij ons dat zou geven. Dat is natuurlijk een hele spannende gedachte. Dat wat we bidden in zijn naam, dat God dat geeft. Want onze ervaring is ook dat God niet altijd geeft waar we om bidden. Dus dat is een hele spannende. Hoe moet je dat dan lezen? En ik heb daarna gisteren nog niet per se voor mezelf een duidelijk antwoord op. Wel dat we dus mogen bidden in zijn naam. Maar wat me vooral heel erg trof, terwijl ik toen erover nadacht. Dus dat aspect wil ik nu vooral bespreken. Is met welk hartsgesteldheid zouden we moeten bidden? Wat zou ons hart moeten zijn, ons verlangen moeten zijn als we bidden in de naam van Jezus? En toen moest ik denken aan een tekstgedeelte uit Matthäus 6. En wederom een heel bekend gedeelte. Maar dat is ook wel heel bijzonder met Gods woord. Wiebe refereerde er vanochtend aan dat we vaak zeggen, ja, dat is een heel bekend gedeelte. Is ook zo. Iedereen kent dit gedeelte, denk ik wel. Zelfs mensen die misschien niet gewend zijn in de kerk te gaan, maar op een of andere manier met kinderclubs of, nou ja, ergens het Onze Vader, dat is toch vaak wel bekend. Maar er zit zoveel diepte in. En ik ga niet alles eruit bespreken. En het mooie van Gods woord is dat je raakt nooit uitgeleerd, uitgekeken, die zeggen, nu snap ik het. Nu, dus altijd, ik heb zo vaak die getuigenis gehoord dat iemand zegt, ja, deze tekst had ik al 1000 keer gelezen. En toen las ik hem en opeens gingen mijn ogen open voor, nou, een bepaalde waarheid die in Gods woord staat, die je daarvoor nog niet had gezien. Er zit zoveel diepgang in, zoveel rijkdom. En ik denk ook in Matthäus 6, waar de Heer Jezus ons leert, zijn discipelen leert, hoe we dan zouden moeten bidden. En dan wil ik vooral nu benadrukken met welke hartsgesteldheid we zouden moeten bidden. Er staat in vers 9, bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Ja, dus het is zo veel wat in deze teksten staat, want we kennen het allemaal, deze woorden. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Maar de eerste vraag die ik mezelf dan stel, en de laatste tijd stel ik mezelf die vraag best wel vaak. Wil ik dit echt? Als ik God bid om iets, is het dan vooral mijn verlangen? Vader, wat u ook doet met mijn gebed, laat het zo zijn dat door de uitkomst uw naam wordt geëerd. Dat u daar groter voor wordt. Niet dat hij groter kan zijn, maar in mijn eigen ogen en in de ogen van mensen omheen. Dat we hem beter leren kennen. Vader, ik wil dat boven alles uw naam geheiligd wordt in mijn leven en dat van de mensen omheen. Wil ik boven alles dat zijn koninkrijk komt. In mijn leven ook zichtbaar wordt. Wil ik, en dat is een spannende, dat zijn wil gebeurt, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde, zo ook in mijn leven. Wil ik dat echt? Want we bidden soms om dingen, en daar kom daar straks nog op terug. Soms weten we ook niet wat we moeten bidden en wat goed is om te bidden. Maar is het dan ons verlangen, als we ons verlangen bij God neerleggen, ons gebed bij God neerleggen, dat we zeggen, Heere, wat de uitkomst ook is, ik overzie het ook niet. Wij kunnen niet verder kijken dan vandaag, dan dit moment. We kunnen een klein beetje terugkijken in ons verleden, maar we vergeten ook heel veel weer. Vooruitkijken kunnen we überhaupt niet. We weten niet wat morgen komt. Maar God weet het wel. Zeggen wij dan, Heere, laat uw wil gebeuren. Ook als dat misschien anders is dan je het zelf zou willen. En met ons verstand zullen we dan misschien zeggen, ja, dat wil ik. Dat is het goede antwoord en dat is ook wat ik met mijn verstand weet dat goed is. Maar wat als God dan vervolgens de dingen anders leidt dan dat je had gehoopt? De omstandigheden anders zijn of de omstandigheden niet veranderen? Dan kan je teleurgesteld raken als je gefocust was op ik wil graag dit uitgangspunt. Je kan het vergelijken met als je een contract opstelt, dan schrijf je alles uit wat het contract inhoudt. Of het nou een huurcontract is of een koopcontract of een werkcontract. Daar staat alles in. Alle voorwaarden, alle eisen waar moeten worden voldaan. En dat lees je allebei door. En als je ermee akkoord gaat, dan zet je er een handtekening onder. Nou, wat wij denk ik als mensen van nature graag willen, is dat wij aan God presenteren wat wij heel graag zouden willen. Heer God, ik zou graag in deze situatie willen dat u zo en zo en zo en zo en zo en zo doet. En dan mag je natuurlijk ook gewoon vragen. En dat God dan zijn handtekening eronder zet. Dat is vaak hoe we bidden. We komen met ons lijstje en God vragen we dan, nou ja, u heeft daar de macht over. Wilt u het graag ondertekenen en dan uitvoeren? Een beetje oneerbiedig gezegd. Of, en dat vind ik wel een heel mooi beeld, zeggen we, Heere God, hier is een leeg vel. Ik heb mijn handtekening er al onder geschreven. En u mag zelf invullen wat u wilt. En ik heb er al voor getekend. Dat is denk ik bidden naar Gods wil. Laat uw wil gebeuren zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En toen moest ik ook denken aan wat de Heer Jezus zelf bad. En we kennen dat beeld denk ik allemaal. In de hof van Gethsemane, als hij, we hebben er vanochtend over nagedacht, hoe hij wist dat hij het kruis moest gaan dragen. Dat hij daar naakt, in die context helemaal vernederend, maar sowieso, naakt aan een kruis zou hangen. Geslagen, bespot, bespuwd, zijn baard uitgetrokken. Al het lijden wat je maar kan voorstellen. En dan die gruwelijke kruisdood, die urenlange marteling aan het kruis, weten dat je einde komt. Maar bovenal, de ergste strijd was niet daar, aan het kruis, en ook niet op de weg naar het kruis. Was niet bij de geesteling, maar de ergste strijd streed hij in Gethsemane, in die hof, toen hij alleen was met de Vader en wist wat er zou komen. Natuurlijk alles wat ik net heb beschreven, maar vooral dat hij het moment zou gaan ervaren dat God hemzelf, zijn Vader hemzelf zou verlaten. Dat hij het uit zou roepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En Jezus bidt dan in het diepste van zijn nood. Een nood die zoveel groter is en zoveel dieper is dan wij ooit in ons leven zullen ervaren. Roept hij dan, Vader, als het mogelijk is. Als het toch mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nou, we hebben vanochtend uit een drinkbeker gedronken. Wat symboliseert zijn bloed. Maar als ik het goed heb, in het Oude Testament, als je leest over een beker die gedronken moet worden, gaat het heel vaak over de gramschap of de toorn of de wraak, ik weet niet of het goede woord is, van God. Dus als een land of een persoon Gods beker moest drinken, dat betekent het oordeel. En Jezus wist dat hij het oordeel zou ontvangen. De onschuldige voor de schuldige. En hij weet dat hij het oordeel zou treffen. Hij zou door God verlaten worden, want God kan geen gemeenschap hebben met een zondaar. Nou, Jezus werd geen zondaar. Hij werd tot zonde gemaakt. Dus God nam afstand en dat wist hij. En zijn gebed was, Vader, ik wil dit niet. Ik wil niet gescheiden worden van u. Jezus, de eeuwige Zoon van God, was altijd bij de Vader. Had altijd gemeenschap met de Vader. Toen hij op aarde leefde, deed hij altijd de wil van de Vader. Was altijd in gebed. Altijd afhankelijk van zijn Vader. En nu zou er een moment komen, wat nog nooit was gebeurd, dat zijn Vader afstand zou nemen. Hem zou terug toe zou toekeren. En Jezus zegt, laat dat alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Ik wil het niet. Maar, zegt hij dan, en dat is natuurlijk, denk ik, het voorbeeld voor hoe we zouden moeten bidden. Laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, als we dat alleen al zouden leren van de Heer Jezus, dan zou ons leven denk ik heel anders uitzien. Dan zouden we misschien ook anders gaan bidden. Als we zouden verlangen dat boven alles wat wij graag willen, en de Bijbel staat er ook vol mee dat we God mogen vragen. We mogen bidden keer op keer. We mogen aanhoudend bidden. Vrijmoedig mogen we alles vragen wat we willen in de naam van zijn Zoon. Maar is het dan ook ons verlangen dat we zeggen, maar bovenal Heere, net als de Heer Jezus het zei, laat uw wil gebeuren boven mijn wil. En als je daar dan in kan rusten, wat de uitkomst ook is, ik denk dat het ons heel veel stress, heel veel zorgen die we hebben voor de toekomst, zou schelen. Als je weet, ik heb het nu bij de Vader in de handen gelegd. Hij is goed. Hij weet wat hij doet. En ook al begrijp ik de uitkomst misschien niet, hij zal doen wat goed is. En daar vertrouw ik op. is heel makkelijk gezegd. Maar ik wil zo graag deze les echt leren. En dat is denk ik ook een proces. Wat we uiteindelijk nooit helemaal gaan leren in dit leven. Maar het is wel de vraag, is dit je verlangen? Is dit mijn verlangen om zo te leven? We hebben gisteren Johannes 16 gelezen. En wat ik heel mooi vind in Johannes 14 tot en met 17. Dan, dat zei iemand ook. Dat was het moment dat Jezus alleen was met zijn discipelen, met zijn volgelingen. Zonder Judas. Judas was er op dat moment niet meer. Die was al onderweg om zijn meester te verraden. Hij was alleen met de discipelen. En het prachtig onderwijs wat er in die hoofdstukken staat over... Ik kan het niet allemaal opnoemen. Maar het is een prachtig hoofdstuk om eens door te nemen. Maar ook over de liefde van God die doorheen spreekt. Over de geest die hij zou sturen. Die in onze harten zou wonen. Ja, zelfs God de Vader en God de Zoon komt in ons hart wonen als we geloven in hem. Het huis van de Vader waar vele kamers zijn die Jezus voor ons gaat voorbereiden. Is een prachtig gedeelte. En wat ik heel mooi vind is dat je daar ook in proeft in de woorden van de Heer Jezus. Dat hij in alles zoekt dat Gods wil gebeurt. Dat Gods naam verheerlijkt wordt. In Matthäus, waar we nu lezen, staat het niet. Maar een ander gedeelte staat dan wel... het staat wel in vers 13. Sorry, vers 13 hoofdstuk 6. Na zijn voorbeeldgebed, zou je kunnen zeggen, of hoe we zouden moeten bidden, eindigt hij dan halverwege vers 13. Dan zegt hij, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het begint met God, dan onze noden en dan eindigt ook met aan u komt alle eer, alle heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Jezus zocht altijd manieren om God te eren, om zijn vader te eren. En in Johannes 14 tot en met 17 lees je dat constant. Bijvoorbeeld Johannes 14, gewoon even twee teksten kort noemen, maar waar ik dat heel mooi vond. Waarbij je ook ziet dat als we bidden, dat we het in zijn naam doen, dat het doel moet zijn dat God verheerlijkt wordt. Wat de uitkomst ook is. Johannes 14, vers 13. Daar staat dan, zegt Jezus tegen zijn volgelingen, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. We mogen op grond van het werk van de Heer Jezus, op grond van zijn naam, namens hem, zou je kunnen zeggen, God de Vader alles vragen. Maar dan zegt hij, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Dat is het doel, dat God verheerlijkt wordt. Als je dan in Johannes 15 leest, dat prachtige gedeelte over de wijnstok, daar zie je ook dat de Heer Jezus gebruikt een heel mooi beeld van zo'n hele mooie plant of boom, de wijnstok. En die vergelijkt dan zichzelf met de ware wijnstok. Hij is de wijnstok, degene die ons het leven geeft. En wij zijn als een rank, een klein stukje hout in de wijnstok. En dat kleine stukje heeft geen doel op zichzelf, maar kan pas zijn doel vervullen op het moment dat hij in de wijnstok is. Want dan krijgt hij de sappen uit de wijnstok en een gevolg daarvan is dat hij vrucht draagt. En ik lees dat stukje en dan vooral vers 8, daar ging het dan vooral om. Dan zegt de Heer Jezus in vers 1 eerst, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus ook hier in de context van dat we mogen vragen in zijn naam, staat ook weer dat de vader verheerlijkt wordt. En hoe wordt de vader verheerlijkt? Wat geeft de wijngaardenier nou vreugde? Nee, als hij een wijnstok heeft waar veel druiven aan zitten. Dus als ons doel als christenen, we hebben net gehad over Matthäus 6, gaat over uw koninkrijk. Laat dat gebeuren, laat uw naam verheerlijkt worden, laat uw wil geschieden. boven mijn wil, boven dat mijn koninkrijk, zoals ik het wil, moet gebeuren, maar uw wil boven alles. En hier gaat het erom dat we zijn een rank. En een rank leeft niet voor zichzelf, die leeft voor de wijnstok en voor de wijngaardenier. Die is er met het doel opdat de wijngaardenier vreugde vindt in de vrucht. En hoe komt de vrucht in ons leven? Hoe komt het leven van de Heer Jezus in ons zichtbaar? Nou, niet door hele bijzondere dingen te doen per se, maar door heel dicht bij de Heer Jezus te zijn. Door ons aan hem vast te houden. Door bezig te zijn met zijn woord, door tijd met hem door te brengen. Johannes 14 tot 17 gaat echt over relatie. Echt heel mooi. Een heel mooi voorbeeldgebed. Ik ga niet al deze teksten nu lezen uit Johannes 14 tot en met 16. Maar een heel mooi voorbeeldgebed, dat is Johannes 17. Een heel hoofdstuk waar de Heer Jezus zelf tot zijn vader bidt. Die wil ik gewoon graag gewoon helemaal voorlezen. En daarna wil ik nog kort wat zeggen over hoe wij dan zouden moeten bidden. Daar wil ik nog twee teksten over lezen en dan sluit ik denk ik af. Maar Johannes 17 is een prachtig gebed. Dus laten we luisteren naar hoe de Heer Jezus zelf met zijn vader sprak. Er staat er, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. Dat is wel een bijzondere manier van bidden trouwens. Hè? Wij zijn gewend onze handen te vouwen, onze ogen dicht te doen. Maar Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel. En zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al wat van mij is, dat is een mooi gebed om te bidden trouwens, al wat van mij is, is van u. En andersom is ook waar. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Opdat de schrift vervuld wordt. Het gaat over Judas. Maar nu kom ik naar u toe. En trouwens in die hoofdstukken 14 tot en met 17 zie je het constant. Hij spreekt constant, ik ga naar de Vader. Ik ga nu naar de Vader. Ik ben nog heel even bij jullie, maar dan ga ik naar de Vader. Je proeft het verlangen van de Heer Jezus om weer naar de Vader te gaan. En blijdschap die hij erover heeft. Vers 13 dus. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Nou, hier wil ik even stoppen. Dat doet me denken aan dat verhaal in de woestijn, het volk Israël. Als ze dan tegen God gezondigd hebben en ze beginnen te mopperen, dan stuurt God die vurige slangen. En dan sterven ze. En dan komen ze tot inkeer en dan zeggen ze, we hebben gezondigd. We zijn in opstand gekomen tegen God, we hebben hem niet vertrouwd, we hebben gemopperd, we hebben geklaagd. Bid dat God ons vergeeft, bid dat hij de slangen wegneemt. Maar wat God dan vervolgens tegen Mozes zegt, is niet iets om de slangen weg te jagen of weg te krijgen. Maar Mozes moet dan een slang, een koperen slang maken, op een stok zetten. En als dan iemand gebeten wordt, dan kon hij naar de slang kijken en zo zou hij behouden worden. Zou hij niet hoeven sterven. Nou, de Heer Jezus gebruikt dat beeld voor zichzelf. Hij zegt, zoals de slang verhoogd is, zo wordt de zoon van de mensen verhoogd aan het kruis. En in ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Maar God deed het dus anders dan ze hadden gevraagd. Hun gebed was: vergeef ons, neem de slangen weg. Neem de oorzaak van ons sterven weg. Maar dat deed God niet. Hij gaf een genezing voor degenen die gebeten waren. En zo bidt de Heer Jezus. Misschien zouden we zeggen, nou ja, Heere, neem dan maar mij uit de wereld weg. Of, Heere, wilt u dit alsjeblieft doen in mijn leven? Dan zijn mijn problemen opgelost. En het kan zomaar zijn dat God dan heel iets anders doet. Omdat hij weet dat dat niet echt de oplossing is. Als de Heere God die slang had weggenomen, was het natuurlijk heel genadig geweest. Maar hadden we nooit dat prachtige beeld gehad wat de Heer Jezus op zichzelf toepaste. Dat zoals zij, hoewel ze stervende waren, op de slang konden zien en genezen werden. Dat op dezelfde manier wij weten dat we veroordeeld zijn en voor Gods troon moeten verschijnen. En dat er geen hoop is. Maar als we naar de Heer Jezus kijken, dat we dan vergeven worden. Datzelfde beeld, dezelfde manier. Het is met geloof kijken naar de Zoon. Nou, dus God heeft het anders gedaan dan ze hadden gevraagd, omdat hij vooruit kijkt. Hij weet wat hij gaat doen. Hij weet wat hem de meeste eer gaat brengen. Dus de Heer vroeg, vers 15, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, voor de discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En dat zijn wij. Dus hij bad ook voor ons. Waarom? Vers 21. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Dit is zo intiem. Ook het beeld van die wijnstok. Het is zo intiem wat de Heer Jezus hier zegt. Dat wij één met God zullen zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn. Hoe kan dat? Maar dat is het verlangen van de Heer Jezus. Dat wij zo intiem één zijn met God. Dat ons hart alles uitademt wat de Heer Jezus ook uitademt. Dat het ons verlangen is bij hem te zijn. Om straks voor eeuwig bij hem te zijn. Om nu voor hem te leven. Dat is wat hij verlangt. Wij hebben een God van relatie. Niet een God die allemaal regels oplegt waar je aan moet voldoen. En aan het einde volgt het oordeel of je het goed genoeg hebt gedaan. Wij hebben een God die zijn eigen Zoon heeft gegeven om ons terug te brengen tot hemzelf. Zodat we weer in relatie met hem kunnen leven. Dat is Gods verlangen. Dat we ons hart met hem delen. Dat we ons leven met hem delen. Dat in alles in ons leven het om hem gaat. En ook dat is een proces. Want van nature zit dat niet in ons. Maar dat is wat God in ons leven wil bewerken. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Ik vind het heel mooi hoe intiem beeld hij daarvoor gebruikt. Even kijken hoor. Vers 21 dan nog een keer. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat zij ook één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij hebt gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Ook weer zoiets. God heeft ons lief gehad, zoals hij zijn Zoon lief heeft. Dat is ook ongekend. Dezelfde liefde die de Vader heeft voor zijn Zoon, de eeuwige, de rechtvaardige, altijd zich verheugend in de Vader, altijd in intieme gemeenschap met de Vader, dezelfde liefde die de Vader heeft voor zijn Zoon, heeft hij voor ons. En de Bijbel zegt dat wij vroeger vijanden van God waren, zondaren, wettelozen, niets goeds in ons, zegt de Bijbel. Er is niets goeds in ons. Wij mensen hebben de neiging om te denken dat er wel iets goeds is in ons. Dat gebeurt als er onrecht gebeurt in ons leven, dan voelen we dat als oneerlijk, dat we dat niet verdienen. Maar Gods woord zegt dat er niets goeds is in ons en toch heeft God ons lief. Toch heeft hij ons lief. Ook daar is de eeuwigheid denk ik niet lang genoeg voor om dat te begrijpen. Ik weet het met mijn verstand, maar ik zou het graag dat het meer landt in mijn hart. Met heel veel van dit soort waarheden, die weet je, die heb je gehoord al jaren. Maar dat is wel mijn gebed ook de laatste tijd. Van Heer, ik wil dat het echt landt in mijn hart. Dat het leeft. Dat het, wat de Heer Jezus ook zegt. Van die stromen van levend water die uit het binnenste zullen vloeien. Ik verlang daarnaar, Heer. Dat het zo landt in mijn hart. Dat ik gewoon helemaal vol ben van u. Dat het gewoon erover stroomt. Dat het eruit borrelt. Zoals een bron die maar blijft water geven. En dan zegt hij in vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Dat we zijn heerlijkheid zullen zien. In Hebreeën staat, we zien hem nu nog niet. We zien hem wel met eer en heerlijkheid gekroond, met onze ogen van het geloof. We zien hem nu nog niet, maar straks zullen we hem in zijn heerlijkheid zien. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Dat we zijn hier als het ware als pelgrims onderweg. We zijn hier maar heel eventjes op aarde. De een langer dan de ander. Maar we zijn onderweg om voor eeuwig bij hem te zijn. Als we tenminste geloven wat in vers 3 stond. Daar stond, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Het kennen van de Heer Jezus. Het kennen en geloven van wat hij heeft gedaan. Dat is de enige grond om in de hemel te komen. En zijn verlangen is dat we straks zijn heerlijkheid zullen zien. Dus dat wordt ook echt heerlijk straks. Als we zijn heerlijkheid zullen zien. Vers 25. Rechtvaardige Vader. De wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. En ik in hen. Ah, dit is zo mooi. De liefde waarmee u mij hebt lief gehad. Die eeuwige liefde voor de Zoon. Opdat die in ons is. God verlangt dat zijn liefde in ons is. En dat Jezus in ons is. Dus dat is een van de dingen die mij gisteren vooral trof. Toen ik erover nadacht. Als we bidden voor dingen. En nogmaals, de Bijbel roept ons ook op. Daar lees ik straks nog een tekst uit Filippenzen 4, roept ons ook op om alles tegen God te zeggen. We mogen alles tegen hem zeggen. Als we hier op donderdag bij elkaar komen en bidden, dan mogen we heel ons lijstje voor hem neerleggen. Vader, we bidden voor die en voor die en voor onszelf en voor onze gemeente en voor onze omgeving, voor ongelovige vrienden, dat ze u ook mogen kennen. We mogen het allemaal bij God neerleggen. Dat verlangt God ook. Net als een ouder het fijn vindt als het kind zijn hart deelt, wat hem bezighoudt en wat hij verlangt. Maar is het dan bovenal ons verlangen, maar Vader, laat uw wil boven alles gebeuren. Ook als het anders is dan ik het graag zou willen. Ook als dat betekent dat het me op korte termijn misschien verdriet doet. Als dat uw wil is, dan is dat goed, want uw wil is altijd goed. Ook al begrijp ik het niet. Nou, hoe mogen we dan bidden? Nog twee teksten die ik wil lezen. Filippenzen 4. Wederom een heel bekend gedeelte, maar prachtig. Filippenzen 4, die hangt bij ons in de slaapkamer. Het jammer is dat je, ondanks dat je hem elke dag ziet, dat je hem op een gegeven moment niet meer ziet. Zo werkt dat, hè? Als dan een tekst heel lang ergens hangt, dan zie je het niet. Maar goed, af en toe toch weer wel. Dus dan zie je, denk je, oh ja, dat is ook mijn verlangen. Dat ook echt mijn en ons gebed is. Filippenzen 4, vers 4. Daar staat dan allereerst, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. En dan, dus dat gebed. Wees in geen ding bezorgd. Dat is nog een opdracht, hè? Wees in geen ding bezorgd. Dus in niets. Al zijn er 1000 redenen om je menselijke wijze zorgen te maken. God zegt ons, wees niet bezorgd. Net als hij talloze keren zegt, wees niet bang. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus in plaats van ons zorgen te maken en om te piekeren over de dag van morgen en of het allemaal wel goed komt, dat moeten we niet doen, zegt Gods woord. Wat we wel moeten doen, is onze verlangens in alles door bidden En zelfs smeken. We mogen God smeken. Dus je mag gewoon keer op keer je hart uitstorten en pleiten op zijn genade en je mag hem smeken. God vindt dat niet erg. Sterker nog, hij wil dat graag. Met dankzegging. Dat wel. Dat is ook, denk ik, voor de bidstonden wel een uitdaging. Dat we niet alleen straks aan het einde ons lijstje hebben afgebeden en dan zeggen, nou Heer, en nu graag uw handtekening eronder. Even oneerbiedig gezegd. Nogmaals, we mogen dat lijstje bij God brengen. Dat lezen we hier. We mogen bidden en smeken week na week, dag na dag. Maar danken we hem ook. Danken we hem ook. Voor alle dingen die hij wel gedaan heeft. Of die hij heel anders heeft verhoord dan we dachten. En achteraf blijkt dat het beste zijn geweest. Of vergeten we het dan weer. Ik denk dat heel veel dingen die we hebben gebeden, als ik naar mezelf ook kijk, die weet je en heb je God voor gedankt. En op een gegeven moment verwatert het. En pas als je dan later over praat, denk je, oh ja, dat was wel toen. Dat was echt heftig. En toen heeft God dat verhoord. Ik ben alweer vergeten. Zo zijn wij vergeten. Maar we mogen God dus bidden en smeken, maar ook moeten we niet vergeten hem te danken. Dat moeten kinderen ook leren, hè? Om bedankt te zeggen. Dat gaat niet van nature, dat moeten we leren. Dus we mogen het allemaal bij God bekendmaken. God is een God van relatie, hij is een vader. Wat is dan het gevolg als we dat doen? Als we ons geen zorgen maken, maar in plaats van ons hart uitstorten bij hem. Wat gebeurt er dan? Vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus hij geeft ons misschien niet altijd wat we vragen, of op de manier zoals we vragen. Maar dit is ook een hele mooie. Hij belooft ons wel zijn vrede. En zo zijn er heel veel waarheden in de Bijbel. Daar ga ik zo mee afsluiten. Soms weten we niet zo goed wat we moeten bidden. Wat is nou Gods wil? Wat is nou het beste hier in deze situatie? Ik heb wel een verlangen, maar weet ik veel of dat het beste is? Ik kan het niet overzien. God weet het wel. Maar wat we wel weten, is alle beloften van God. Iemand noemde dat gisteren ook. Dat ging over iemand die ziek was. Dan weet je gewoon niet, heren, het is mijn verlangen om beter te worden. Ik wil nog niet weggaan hier. Ik wil wel bij u zijn, maar liever nog langer hier zijn. Maar ik weet niet of dat uw wil is. Ik bid ervoor, ik pleit ervoor. Maar ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, zei hij, is dat u heeft beloofd dat u altijd bij me zult zijn. Dus ook als uw wil is dat ik ziek blijf en dat ik zal sterven, dan is het niet gegaan zoals ik wilde, maar u heeft wel beloofd, en daar kan ik aan vasthouden, daar kan ik op pleiten, u zult me nooit verlaten. U zult er altijd voor me zijn. Vond ik heel mooi. Dat was ook iemand die daar dus zelf doorheen is gegaan. Dus die teksten kennen we allemaal, maar op dat moment wordt het opeens praktisch. Als je dan bidt en je bent maar haast wanhopig, want menselijke wijze is er geen oplossing, dat je dan bidt, Vader, het is mijn verlangen om langer te leven. Maar als uw wil anders is, ik weet in ieder geval dat het uw wil is, dat uw vrede in mijn hart is. Het is uw wil dat ik weet dat u altijd bij me bent. Het is uw wil dat ik u vertrouw, ondanks de omstandigheden. Dus denk, als het gaat om bidden, in de naam van de Heer Jezus, weten we soms niet goed wat we moeten bidden, maar we weten wel alles wat God wel beloofd heeft. En er zijn heel veel beloften in Gods woord. Daar kunnen we ons gewoon aan vasthouden. Daar hoeven we niet over te twijfelen of dat wel Gods wil is. Dat is zo. En ik hoop ook echt dat op de dagen in ons leven, als er moeilijkheden komen, dat dit praktisch werkelijkheid wordt in ons hart. Ik realiseer me dat het heel makkelijk is om dit nu allemaal te delen. En het is Gods woord, dus tenminste, ik denk dat ik het probeer het goed te delen uit Gods woord. Dus het is niet omdat ik het zeg dat het betrouwbaar is, maar omdat Gods woord het zegt. En ik denk dat ik het ook nog door ervaring zou moeten ondervinden. En ik kan niet overzien hoe moeilijk dat is. Sommigen van jullie weten dat beter, denk ik. Maar uiteindelijk is onze ervaring niet het belangrijkste, want dat vergeet ik ook weer. Maar dat Gods woord, dat God het zelf heeft gezegd, daar gaat het om. God heeft gesproken, dus het is zo. Dat is het. Vader, u heeft gezegd dat. En daar hou ik me aan vast. Ook al begrijp ik er niks van. Nou, dan tot slot. Wij weten soms gewoon echt niet wat we moeten bidden. En zeker als het gaat om soms hele concrete dingen in je leven. Als het gaat om welke studie moet ik nou doen. Wat moet ik met mijn werk doen? Moet ik hier blijven? Moet ik een andere baan zoeken? Moet ik meer gaan werken? Moet ik minder gaan werken? Financieel, welke keuzes wilt u dat ik maak? Moet ik meer gaan werken om een buffer op te bouwen? Of verlangt u juist dat ik meer tijd apart neem om u hier en hier te dienen? Wilt u dat ik ooit ga trouwen? Of niet? Moet ik daar actie ondernemen? Of moet ik wachten? Gods woord geeft heel veel principes. Maar op dit soort vragen kan je niet per se zeggen, nou ja, in Psalm Hupste, dit is het antwoord. Heel veel dingen zijn heel duidelijk. Dus wat duidelijk is, vond ik ook wel mooi van gisteren, waar God duidelijk over spreekt, daar moet je gewoon gehoorzaam mee zijn. Bepaalde zonden die je moet vermijden, bepaalde veranderingen in je hart waar je in moet trainen. Dat je gedachten traint om te bedenken wat waar is, wat goed is, wat eerbaar is. Om uit te kijken dat wat je spreekt, is dit tot opbouw of niet? Of moet ik naar iemand terug gaan, sorry, dat heb ik een beetje bot gezegd, dat had ik niet zo mogen zeggen, het spijt me. Daar is Gods woord duidelijk in. Maar sommige dingen zijn niet zo duidelijk. Dus hoe moeten we nou bidden? Nou, dat vond ik een heel mooie tekst in Romeinen 8 en daar sluit ik mee af. Wederom een heel bekend gedeelte. Maar ik vind het ook heel mooi. Dat is echt wel heel, heel troostvol. Troostvol? Troostend. Ja. Wij hebben God de Vader die in de hemel ons ziet en ons kent en een goede Vader is. We hebben de Zoon die naast hem op de troon zit, die voor ons bidt en voor ons pleit. Maar we hebben ook nog Gods geest. Ja, laten we vers 26 lezen. Als we dan bidden, en we weten soms gewoon niet wat we moeten bidden, dat is niet erg, want Gods woord zegt, Romeinen 8, vers 26, en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf, echter, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij, daar komt het, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Dat is het. Dus ook als wij bidden en we storten ons hart voor God uit, en dat mogen we dus doen, hem danken en smeken en alles. Maar wij weten niet zo goed wat we moeten bidden soms. Maar Gods geest weet het wel. Want die bidt altijd voor ons. Pleit altijd voor ons. Omdat hij Gods wil wel kent. Dus we hebben iemand die ons helpt. Die ons tegemoet komt. En dan die prachtige belofte. En wij weten. Vers 28. Wij weten. Dus niet wij hopen het maar. Maar als we God vertrouwen. Dan zeggen we. Maar wij weten. Dat voor hen die God lief hebben. Alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, dan ben je geroepen. Je bent geroepen omdat dat zijn voornemen was. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dat is denk ik ook een heel mooi praktisch gebedspunt. Wat is Gods verlangen in ons leven hier op aarde? Dat we meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dus als we dan bidden voor een baan, voor een huwelijk, voor moeilijke keuzes, ziekte, lijden, onrecht. Vader, laat bovenal uw wil gebeuren en laat het zo zijn dat wat er ook gebeurt, dat het mij helpt om meer op uw Zoon te gaan lijken. Misschien, want dat is het wel, hè? Als je, ik heb het vaak in getuigenissen gehoord, vaak ook oudere mensen die al langer met de Heer gewandeld hebben en soms door hele moeilijke, zware dingen zijn gegaan. Ik weet nog van de Bijbelschool, dat was de eerste week, dat maakte enorm veel indruk. Een oudere broeder die vertelde over dat verhaal van die jongen die dan zijn lunchpakketje aan de Heer Jezus geeft. Dat er mensen zijn en ze hadden geen eten. En er was één jongen die had zijn lunchpakketje mee, een paar visjes, een paar broodjes. En die geeft alles aan de Heer Jezus. En hij zei, maar ja, toen begon de Heer Jezus te breken. En hij vergeleek het met zijn eigen leven, dat hij zijn leven aan God had gegeven. En toen ging merken dat God zijn leven ging breken. En dat was heel pijnlijk. En die broeder heeft echt een hele lange periode echt heel zwaar gehad. Dus je proefde in alles wat hij zei. Hij zegt het niet alleen maar omdat het gewoon een mooie Bijbelstudie is. Maar hij heeft het doorleefd. En ik zag, je proefde in zijn woorden, in zijn leven. Hij is daar met God doorheen gegaan. God heeft zijn leven gebroken. Maar nu zie je in hem een bepaalde zachtheid. Een bepaalde nederigheid. Een afhankelijkheid van God. God heeft hem ook gebruikt om anderen tot zegen te zijn. Om anderen te troosten. Om pastoraal anderen te kunnen helpen. Wat hij misschien nooit had kunnen doen als hij niet door die moeite was heen gegaan. En in zijn leven, ook heel indrukwekkend, zag je dat als je je hart bij God uitstort. Want reken maar dat deze broeder ook keer op keer zijn hart heeft uitgestort. En heeft gevraagd, vader kan het niet anders. Het is zo zwaar. Maar hij is er met God doorheen gegaan. Hij heeft zich aan God vastgehouden. Aan Gods belofte vastgehouden. En je ziet in hem een voorbeeld van de Heer Jezus. Niet volmaakt, maar je proeft het. Nou, en dat is Gods verlangen ook voor ons. Dat wat er ook gebeurt in ons leven, dat wij vooral zeggen, Vader, laat uw wil gebeuren en laat het zo zijn dat u erdoor verheerlijkt wordt en dat ik meer op uw zoon ga lijken. Als dat gebeurt, dan kijk je aan het eind van je leven terug, dwars door alle tranen heen, en dan kan je God, denk ik, oprecht danken. Wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Misschien zie je het nu nog niet, of het voelt niet misschien ten goede, maar God weet wat hij doet. Hij heeft ons toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, vers 29, het laatste stukje, de eerstgeborene onder vele broeders zou zijn. Hij is de enige zoon van God geweest. Nou is hij de eerstgeboren zoon van God. Omdat er namelijk heel veel broers en zussen bijgekomen zijn. Door zijn sterven aan het kruis. Sindsdien zijn miljoenen mensen die eeuwige heerlijkheid met God ingegaan als kinderen van God. Hij is nu de oudste broer die zijn jongste broer is gaan halen. En dan vers 30 tot slot. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus ik weet niet goed hoe God dit nou doet, maar uiteindelijk, als wij zijn heerlijkheid zoeken, laat uw naam verheerlijkt worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Dan zien wij zijn heerlijkheid, we zien de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar uiteindelijk werkt dat ook aan toe dat hij ons verheerlijkt. En dat is hoe God het doet. Mooi, hè? Dus ik hoop dat jullie bemoedigd. En nogmaals, ik moet het echt ook nog leren in mijn leven om zo te bidden dat zijn wil gebeurt. Ik heb het wel op mijn lijstje staan, af en toe zie je het dan. En dan, oh ja, dat moet ik voor bidden. Vader, laat uw wil gebeuren. Maar er zijn heel veel momenten op de dag dat je dat alweer vergeet. En dan wil ik het toch graag op mijn manier. Maar gelukkig is onze Vader een goede Vader die ons opvoedt, die geduldig is, genadig is, soms ons corrigeert als het nodig is, vaak corrigeert als het nodig is, maar liefdevol, met als doel dat we op Jezus gaan lijken en om straks uiteindelijk voor eeuwig bij hem te zijn. Dat is een heerlijk vooruitzicht. Wat een heerlijkheid zal dat zijn.